Ik wil graag met u lezen Openbaringen 7. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en aan de zee, riep hij met luide stem toe: laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op de voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen, 144.000 in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. 12.000 uit de stam Juda die het zegel droegen, 12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef en tenslotte 12.000 uit de stam Benjamin die het zegel droegen. Hierna zag ik dit, een onafzienlijke menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudste en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: amen. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak me aan: wie zijn dat daar in het wit en waar komen ze vandaan? Ik antwoordde: u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen me: dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet meer bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen. We zingen met elkaar Gezang 109, vers 1 en 2.
Wij gaan samen naar het visioen dat Johannes op Patmos ons beschrijft. Na de preek is er meditatieve muziek. We zijn dat gewend en dan kunnen we even tot rust komen, woorden tot ons door laten dringen. Dan zingen wij van hetzelfde gezang wat we net zongen, de overige coupletten, dat is 3, 4, 5 en 6. Dus gezang 109, vers 3, 4, 5 en 6, na het meditatief moment. Hierna zag ik. Na wat? En dan kun je natuurlijk terug gaan bladeren in je Bijbel en kijken wat er in Openbaring 6 staat, maar het gaat me nu even om jou. Na wat zag jij? Na het heengaan van Marleen, zag je toen? Of was het net zo mistig als het bloemstuk was toen de mist er nog helemaal in zat? Na het overlijden van Rien, Marian luistert waarschijnlijk mee op grote afstand in Zuid-Afrika met Robert en de anderen. Na het overlijden van Rien, zag je het toen? Of raakte je toen ook de weg kwijt? Zag je het ook niet meer? En na het overlijden van Jan, heb je het toen Was dat het moment dat je zei van hierna, of na de bomaanslagen in Parijs? Was toen het moment toen je zei, hierna zag ik? Je mag het zelf invullen. Na de poging om het leven te beëindigen. Want je hoort me nog, dus zag je het toen wel? Na de zoveelste asielaanvraag en het zoveelste gesprek, zag je het toen opeens wel? Hierna zag ik. En daarmee zitten we meteen in onze werkelijkheid. De werkelijkheid van werk, school, ouders, kinderen. De werkelijkheid van de wereld om ons heen. De werkelijkheid waar velen van ons van zeggen. Ja, ik wil niet zeggen dat ik het niet meer zie, maar of dat nou nog met God en met Jezus en met eeuwigheid. Lieve mensen, hierin ben je geen vreemdeling. Om de eenvoudige reden dat in de tijd dat Johannes op Patmos dit visioen kreeg. En visioen mag je ook een beetje vertalen met een visie. Hij zag het opeens. Maar het is ook mysterieus wat hij ziet. Het is ook zo dat jij het kunt invullen. Zodat u er iets mee doen kunt. Het zit ook heel gek in elkaar, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar we zitten wel in de tijd van Johannes. In de tijd van jou, van u. Wat is die tijd? Dat is een tijd van verliezen, want de tijd van Johannes was ook een tijd van verliezen. De christenen in zijn tijd, die werden zwaar vervolgd. En dat was de eerste grote vervolging, massale vervolging van christenen. Johannes die was verbannen naar Patmos, de gemeente waar hij uitkwam, Efeze. Die had zwaar te verduren onder de vervolging. Martelaren, profeten en patriarchen legden het loodje onder de vervolging. Zagen ze het nog? De mensen die toen hadden verwacht dat Jezus heel spoedig zou terugkomen, die zaten ermee dat Jan en Rien en Marleen waren overleden. Want hoe kan dat nou? Want Jezus zou toch terugkomen en zijn deze drie dan niet meer bij de getelden die ook werkelijk in het koninkrijk van koning Jezus kunnen komen? Is het allemaal voor niks geweest? De mensen zaten ermee. Ze zaten met bebloede kleren, ze zaten met bebloede gedachten. Ze zaten met doodssluiers voor hun ogen. En Johannes zegt, en hierna zag ik en zie vier engelen. De vier hoeken van de aarde, dat was toen het wereldbeeld, hè, nu is de aarde bol. Ik zou niet weten waar je dan die engelen moet neerzetten, maar toen had je een mooie platte wereld. En op de vier hoeken, daar stonden vier engelen. Die vier engelen, die hadden als opdracht gekregen om te vernietigen. Vernietigen. En toen in het oosten, ik weet niet of dat een van de hoeken is, maar in het oosten kwam een andere engel op. En de engelen, die vier in de hoeken van de wereld, die hadden al de winden tot stilte gebracht. De winden waren toen andere geesten, andere krachten, andere mogelijkheden om te leven. Die hadden ze allemaal tot stilte gebracht. En ergens in het oosten kwam een andere engel met het zegel. Stel je maar gewoon een stempel voor of zo. Ik weet niet precies wat er bedoeld wordt. Of een ring, dat kan ook. Maar het zegel van God Almachtig. En hij riep uit over de aarde tot die vier engelen. Wacht nog even met vernietigen. Totdat wij die van God verzegeld hebben. Nou, dan krijg je die lijst. Maria, we lazen net met Maria mee. 12.000 hiervan, 12.000 daarvan, 12.000 hieruit, 12.000 uit die stam. Daar is heel veel speculatie over. Kunnen we vanmiddag over nadenken, want dan gaan we de tekst wat verder uitkleden. Nu laat ik het even bij wat het is. En ik geef als verklaring, dit is het complete volk van God. Daar laat ik het even bij. Maar die moesten wel verzegeld worden. 144.000. En dan gaat ogenblikkelijk het beeld, als dat werk gebeurd is, als de 144.000 zijn verzegeld, gaat het beeld over naar een massa die niemand tellen kan, let op, uit alle volken, uit alle naties en uit alle talen. Dat wil zeggen dat je niet moet vergissen in de zin van, wacht even, die 144.000 die kwamen uit de stammen van Israël en dat moeten er precies 144.000 zijn. Nee, dat is het allemaal niet, want er is een massa die niemand tellen kan. En zie, ik zag een menigte die niemand kon tellen. uit alle naties en talen. Nou, dat heeft Robert gesymboliseerd in niet te tellen bloemen. Ja, nou, dit is nog wel te tellen, maar als we tot in de hemelrijk niet meer, hè? Dat zag hij. Hij zag dus midden in zijn bestaan, in Johannes' bestaan, zag hij opeens een enorme massa mensen met witte gewaden, die kon hij niet tellen. En zij zongen de lof van God. En dan komt er een van de oudsten, die komt bij Johannes staan. En de oudsten die hebben tot taak om het woord te verkondigen. De oudsten, ook in de gemeente, die hebben tot taak om het woord uit te breiden. Dus wat doet die oudste? Johannes had nog geen vraag gesteld. Nee, die oudste stelt de vraag. Die hemelse oudste in dit geval. En die vraagt aan Johannes: Johannes, wie zijn dit? Wie zijn deze mensen? Ja, hij stelt die vraag natuurlijk omdat hij het wil kunnen vertellen. Hij wil kunnen vertellen wie die mensen zijn. En Johannes die zegt dan ook, ja, dat weet u. Met andere woorden, dat doen leerlingen op school wel eens. Hè? Als een docent een vraag stelt van, wanneer was de slag bij Nieuwpoort? En dan vraagt een leerling heel brutaal terug, of brutaal, ook wel olijk natuurlijk, van, weet u dat zelf niet? Ja, dat is een beetje de situatie. Dus u weet het. Waarom stelt u mij die vraag? U weet het. Maar een oudste stelt die vraag altijd omdat het een vraag van jouw hart is. Omdat een oudste naar je kan luisteren. Omdat een oudste die vraag uit je op voelt komen. Zie je het nog? Wie denk je dat het zijn? En misschien denk je nu wel bij jezelf, daar komen we straks in de ceremonie van het licht van de kaarsen ook weer op terug. Misschien denk je nu wel bij jezelf aan iemand. Oh, laat die oudste zeggen dat die er ook bij staat. Of dat die er ook bij staat. Rien, Jan, Marleen. De poppen vanzelf andere namen ook bij je op. Jijzelf misschien wel. Johannes in zijn tijd zegt tegen die oudste, u weet het. En dan zegt die oudste die zegt iets heel mysterieus. Dit zijn zij die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van het lam. Nou wil het geval, ik moet toch iets technisch vertellen over deze tekst, dat we niet goed snappen hoe die tekst in elkaar zit. Hoe komt dat? Omdat verleden tijd, heden en toekomst in de werkwoordsvormen door elkaar spelen. Ja, dus met andere woorden, zoiets als van, ik stond hier te vertellen wat jullie zullen horen. Ik stond. En vertellen is heden, wat jullie zullen horen is toekomst. En dat gebeurt in deze tekst zo vaak, dat je eigenlijk, hele theologen hebben zich de kop erover gebroken, ik hoop niet letterlijk, maar de kop erover gebroken, van is dit nou een visioen voor de toekomst? Probeert die oudste nou tegen Johannes te zeggen, zo zal het zijn, als jullie allemaal hier in de Zuiderpoort en thuis of waar je dan ook maar luistert, als jullie je gewaden wassen in het bloed van het lam, dan zul je eens bij dat koor horen? Of probeert hij nou te zeggen, nee, dit zijn de mensen die hun bloed, die hun gewaad hebben gewassen. Nou, dan zijn er hier ook onder ons die dat hebben gedaan. Dus dan hoor je erbij. Of was het nou verleden tijd? Dit was het wat de mensen hebben gedaan. Moeten we dan gaan terugkijken in het verleden van, is die wel zuiver op de graad geweest? Heeft die wel dit, heeft die wel dat? We weten het niet. Je mag het zelf invullen, maar er gebeurt iets heel ongelooflijks in dit visioen. Dat is namelijk dat er een soort dubbele lading komt in het wassen van je gewaad. Kijk, voor de mensen die de christelijke traditie niet kennen, wij hebben de gewoonte te denken en te geloven dat je kleding wassen in het bloed van het lam, dat kleding je leven is, alles wat je hebt gedaan of doet of zult doen, gewoon de kleding, wie jij bent, de buitenkant, die is dan met zonde bevlekt en dan heeft Jezus, die heeft voor onze zonde aan het kruis gestorven en als het offer moet dan het offerbloed van Christus lijden en sterven worden gesprenkeld over de kleding van de mensen die zeggen, ik verwacht vergeving van zonde in Christus Jezus. Dus dan is het een geloofsdaad. Ja, dat is zeg maar de de basis van wat christenen zo'n beetje denken. En daarin komt dan de genade van God uit. Dat je, wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, daarom is een eerste dag altijd weer een nieuw begin. Waar je ook vandaan komt, jij hebt je leven van God ontvangen. Zonde vergeven, nieuwe gaven, je mag opnieuw beginnen. Waarom? Omdat Jezus Christus voor jou de dood heeft gedragen en overwonnen. Nou, die snappen de meesten onder ons wel. Hoewel, we kunnen het herhalen. Of we het snappen is tot daar aan toe. Want er zit namelijk nog een tweede betekenis in. En die zijn heel gek in elkaar. Want als Johannes op Patmos, hè, misschien ben je wel eens op Patmos geweest. Het is een soort grote heuvel midden in een blauwe zee. Niet al te ver overigens van waar nu de migranten de Egeïsche Zee oversteken. Waarschijnlijk als hij nu op Patmos zou staan met een verrekijker, zou hij de bootjes kunnen zien varen van Izmir naar Lesbos of iets in die richting. Of Izmir Samos zou ook nog wel kunnen. Dus met andere woorden, hij kijkt in de verte en daar ligt Efeze. Wat ziet hij? Hij ziet mensen met bebloede gewaden. Pardon? Ja. Johannes ziet mensen met bebloede gewaden. Mensen wier hart gebroken is om het leed van de vervolging. Nou, die roepen tot God. Nou hebben wij toch in uw liefde geloofd. Nou hebben we toch in uw naam de mensen gediend. En wat is de prijs daarvan? We worden vervolgd, we worden neergestoken. Onze kinderen worden onthoofd. Noem het, we verdrinken in de Egeïsche Zee. Dat zijn bebloede gewaden. Maar waar zijn die gewaden bloedrood van dan? Die gewaden zijn bloedrood van jouw liefde. Want je hebt God willen liefhebben boven alles. Je hebt in je leven je naaste willen liefhebben, omdat hij is als jij. En ondank is 's werelds loon. Je wordt Pakistan uitgeschopt, gejaagd omdat je christen bent. Je wordt uit Noord-Syrië weggejaagd omdat je moslim bent en de vrede nastreeft. Je wordt uit Saoedi-Arabië weggeschopt omdat je humanist bent. Het bloed van jouw hart zit aan je kleed. Dat is een hele gekke onderliggende laag van dit visioen. En dan lijkt het net alsof Johannes het uit wil schreeuwen over de Egeïsche Zee. Hierna zag ik. Ja, maar wat zie je dan? Ik zie, zegt Johannes, lieve mensen, ik zie dat jullie de lof van God zingen rondom zijn troon. Ik zie dat jullie met alle liefde die God je heeft gegeven, houdt van je medemens. Ik zeg niet dat je alles goed doet. Ik zeg niet dat je perfect bent, dat je heilig bent. Dat zeg ik allemaal niet. Elke week mag je opnieuw beginnen. Elke week krijg je een nieuwe kans. Maar ik zie het verlangen van je hart om in de liefde van Christus met vluchtelingen om te gaan. Met je kinderen om te gaan, met je ouders om te gaan, met je partner om te gaan. Ik zie het verlangen van je hart. Maar ik hoor het ook en ik zie het ook bloeden. Omdat het niet kan. Omdat het je niet lukt. Omdat je niet in staat bent om. En dan kun je honderden de schuld geven. Je kunt IS de schuld geven. Je kunt Assad de schuld geven. Je kunt de buren de schuld geven. Je kunt je man of je vrouw de schuld geven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Johannes een schare ziet die niemand tellen kan. En jij hoort erbij. Wie zijn dit? Ja, u weet het, Heer. Dan zegt die oudste, dit zijn de mensen die hun gewaad hebben gewassen in het bloed van het lam. Want kijk, als je door de diepte van de vervolging, of van de pijn om je kind, of de pijn om je ouders, of je vriend, of je, vul het verder maar in. Als je door die diepte heen bent gegaan en je realiseert dat het je niet gelukt is om datgene te geven wat de liefde van je hart had gewenst, dan kom je weer terug bij de eerste betekenis van de liefde. Christus heeft jouw dood overwonnen. Wat betekent dat? Dat je vandaag opnieuw mag beginnen. Zie je dat heden, verleden en toekomst nu opeens helemaal door elkaar gaan lopen? Jouw heden is een begin van een nieuwe eeuwigheid. En het einde van een oud verleden. Waar begint dat? Bij de genade van onze God. En die lof zingen we dan ook. De lof van God onze Vader. Omdat Hij ons vandaag, hier en nu, met elkaar opnieuw laat beginnen. Ook al had je gisteren misschien nog bonje met elkaar. En gaf je jezelf het verwijt dat het je maar niet lukte. Je zou bijna gaan vloeken. Dat het je maar niet lukte om een week een keertje in goede orde af te sluiten met je gezin. Vandaag begin je opnieuw. Jij bent het die in een wit gewaad in de menigte staat die niemand tellen kan. Kijk, opeens realiseer je je dat heden, verleden en toekomst één zijn. En natuurlijk weet ik dat ook wel. Want, en nou, vandaag noemen we in ieder geval 3 namen. Hè, die van Marleen en van Rien en van Jan. Die leven in onze harten. Tuurlijk. Ze leven voor Gods aangezicht. Tuurlijk. Maar je hebt ook nog namen bij je van mensen die je nu kunt ontmoeten. Waar je misschien ook wel de dood in ervaart in die relatie. Misschien is dat wel gekomen door een overlijden, dat je opeens de vrienden die vroeger kwamen nu opeens niet meer ziet. Dat kan. En ook dan, zegt de oudste, weet je, dit zijn de mensen die hun gewaden, ze komen uit de grote verdrukking. En die verdrukking die voel jij. Ik zou bijna willen zeggen, nee, ik zeg het ook, ik zeg het niet bijna, ik zeg het ook. Als je die verdrukking niet voelt, leef je niet. Als je geen mes door je hart voelt gaan bij elke relatie die fout loopt, dan ben je geen mens. Als je geen pijn in je hart voelt bij al dat onoplosbare leed, dan ben je een harteloos mens. Maar dat is niet om jullie te ontmoedigen. Want Johannes die zou het uit willen schreeuwen in de richting van de Efeziërs. Jullie zijn een koor dat niemand tellen kan. Mijn hemel, wat een woord. Om dat te zeggen tegen mensen die zo te lijden hebben, die nog maar moeten afwachten of als ze nu gaan slapen, of ze er morgen nog wel zullen zijn. Om in de richting van die mensen te gaan roepen. Jullie zijn een koor dat niemand tellen kan en dat de lof van de Allerhoogste zingt. Want jullie zijn het die je leven in bloed hebben achtergelaten. Hoe durft hij dat te zeggen? En toch, het bemoedigt zo ontzettend. Het bemoedigt zo ontzettend te weten dat het een visioen is wat Jezus aan Johannes geeft. De opgestane. Die Johannes laat uitroepen over de wereld. Zeg het tegen de mensen. Ze zijn niet vergeten. Ze mogen God lief hebben boven alles. Ze mogen hun naaste lief hebben, want die zijn als zij. En hun aardse tijd is kostbaar. Elke dag van God gegeven. Maar hun tijd met God is ook verleden, heden en toekomst. En dat is wat wij vandaag vieren. Het visioen van Johannes, waar ik deel van uitmaak, waar jij hopelijk deel van uitmaakt, namelijk een schare die niemand tellen kan, die hun leven geven in de liefde van Christus, die hun gewaden wassen in het bloed van het Lam, en die aan deze week beginnen met 1 groot woord van dank. Dank u wel voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe week. Dank u wel dat ik vandaag opnieuw mag beginnen. En o God, wat ben ik bang voor morgen. Maar ik weet, ook dan geeft u mij een nieuwe dag. Ga met hem. Amen.